Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Pris Roos. Ze schildert met olieverf en tekent met pastel, vaak in felle kleuren. Haar werk vangt het dagelijks leven. Soms gaat het om gebouwen, zoals flats met enkele bewoners ervoor, om specifieke winkels of gewoon om een bakstenen gevel met een voordeur. Maar vaker zijn het portretten van mensen, thuis in hun eigen omgeving, ontspannen in hun woonkamer terwijl ze aan het koken zijn of zittend op een geparkeerde scooter op straat. Voor Tent in Rotterdam werkte Pris 9 levensgrote portretten uit van vrouwen en non-binaire personen uit haar omgeving. Ze zijn geschilderd op opengescheurde kartonnen dozen, afkomstig uit de toko van haar Indonesische ouders. In begeleidende audio-interviews, te beluisteren op een bank of stoel in de buurt van het portret in kwestie, hoor je Pris en de geportretteerde praten over grote thema's. Je thuis voelen, een familieband, constructies van gender en een leven leiden tussen verschillende posities in. Eenzelfde vergelijkbaar gevoel van community sprak uit het werk Kom, kom, kom spelen dan, dat ze in Palais de Tokyo in Parijs toonde. Een gevarieerde groep mensen die zich vermaakten met spullen uit de rode containers die op het Parijse Place de la République door de gemeente geplaatst zijn en waar iedereen spullen uit kan halen om in de openbare ruimte te doen, vanuit het idee van een gedeelde ruimte en collectief plezier. Pris, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Je groeide op in de toko van je ouders. Kun je schetsen wat dat met je doet als gezin? Wat was dat voor wereld? Hoe leefden jullie met die toko?
Ik ben opgegroeid in de toko van mijn ouders. Als in als kleinkind. Onze eerste toko was in Alkmaar. En toen zijn we verhuisd van Amsterdam naar Alkmaar, zodat mijn vader en mijn moeder hun eerste toko konden openen. En we woonden daarboven. Dus ik ging letterlijk als kind van de basisschool kwam ik thuis en dan rende ik naar boven en dan ging ik naar mijn slaapkamer toe, naar mijn stapelbed. En dan rook je alle geuren en van het eten. En dan, ja, en dan als je weer naar buiten ging, moest je er weer doorheen rennen. En ja. Ik speelde ook achter de keuken, dat je een steegje had waar we een basketbalnetje hadden. Dus, en daar heb ik echt wel gewoond van, ik denk dat ik iets van 5, 6 was tot en met mijn 14e. En daarna gingen we verhuizen naar een wat groter huis, net iets buiten de stad. Dus.
En dan moest je ook meewerken? Was die toko's, want je zegt net, je rent er doorheen, alsof
ja,
je er niet
nee,
wil zijn.
Niet maar als klein kind in ieder geval. Nee, ik herinner me wel dat we altijd heel veel logeerpartijen hadden met mijn neefjes en mijn nichtjes. Vooral met mijn neefjes. En we waren allemaal kinderen van de toko. Dus mijn ooms en tantes, die hadden allemaal toko's in andere steden. Dus echt tot aan mijn, ik denk tot aan mijn 13e heb ik niet gewerkt in de toko, gelukkig. Wel altijd meegaan op de maandag naar de Groothandel in Amsterdam bij de Jan van Galenstraat. En elke maandag mee met mijn ouders dingen ophalen. Maar echt vanaf mijn 13e, 14e heb ik meegeholpen in de toko.
Ja. Ja, dan heb je meteen je vakantiebaantje geregeld eigenlijk. Hè? Dat kan niet anders. En je weekendbaantje.
Ja, klopt.
Wat was dat voor leven? Vond je het fijn dat die toko er was?
Ja, het hoort erbij. Ik ken niets anders eigenlijk. Ja. Dus ik heb ook altijd wel in de toko gewerkt. Er was een periode in mijn leven dat ik het probeerde om als kamermeisje in een hotel te werken. Toen ik in Amsterdam ging wonen op mezelf. Nou ja, dat heb ik maar een half jaar volgehouden. Maar ik wilde natuurlijk ook wel een moment dat ik niet aan mijn ouders vast zat. Dus ook niet werken in de toko. Dus dat heb ik ook wel een tijdje niet gedaan. Maar toen was ik ook gewoon heel erg druk bezig met ontdekken wie ben ik precies. Dus wie ben ik als in, val ik op vrouwen, val ik niet op vrouwen. Ik dacht nog helemaal niet aan wat wil ik met mijn leven. Ik dacht meer aan van, ik wil gewoon uitgaan en van Amsterdam genieten. Want ik ben toen naar Amsterdam in mijn eentje verhuisd. En dat vonden mijn ouders best wel moeilijk, ja.
En inderdaad, dan is een afstand natuurlijk wel fijn. Als je een beetje de ruimte krijgt en de vrije ruimte ook om jezelf te ontdekken.
Mm-hmm, ja, klopt. Dus toen ben ik echt wel naar de andere stad verhuisd. Dat is denk ik rond mijn 20e naar Amsterdam. En ja, toen kon ik dus niet werken in de toko. Dus dat heb ik een aantal jaren niet gedaan. Maar toen ik weer terugkwam, ik heb een hele interessante leven gehad voordat ik echt de kunstenaarschap wilde doen. Dus ik heb een tijd lang in Amsterdam gezeten, gestudeerd, van alles geprobeerd.
Noem maar eens een paar.
Ik heb Asian Business Economics gedaan. Ik heb economische creatieve economie gedaan op de Hogeschool in Holland, in Diemen. En daarna heb ik interactieve media gedaan.
Aan de Hogeschool van Amsterdam is dat, denk ik, hè?
Ja, allemaal in Amsterdam, voornamelijk. En ik heb ook een periode gewoon niet gestudeerd, eigenlijk. En toen heb ik mijn vader geholpen. Die had toen hadden ze hun eerste token verkocht. En toen had mijn vader opeens een fabriekje in het maken van risoles en lumper. En toen heb ik, denk ik, een jaar lang gewoon dozen lumper en risoles bezorgd. Naar de andere toko's van mijn familie.
Ja.
En, ja.
En dat terwijl je eigenlijk al vanaf je zesde riep dat je striptekenaar wilde worden.
Ja, klopt. Ik heb een hele lange periode gehad dat ik niet heb getekend. Dus echt dat ik echt van jongs af aan was ik altijd aan het tekenen. Vooral toen ik klein was en dat we in de toko daarboven zaten. En toen zat ik daar de hele tijd achter mijn bureautje. Heb ik heel veel stripboeken verzameld. Weet je wel, de Donald Duck of ik weet nog zo'n comic, dat heette Sammy. Dat ging over een detective. Dat teken ik helemaal na. Maar ja, mijn familie zag het niet zo zitten, omdat ik, die supportte het niet echt, weet je wel. Het gaat echt om, we moeten gewoon ondernemen of je moet een goede opleiding doen. En ik was best wel gewoon pinter, weet je wel, gewoon VWO gedaan. Maar ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En ik denk dat ik heel erg bezig was met mezelf. Van wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wie ben ik als een queer vrouw? Of wat ben ik aan het doen? En toen mijn ouders echt zoiets hadden van, we supporten het ook echt niet, dat tekenen. Toen heb ik het ook op een gegeven moment gewoon losgelaten. Rond mijn 16e.
Dat zeiden ze echt? Dit is geen optie, dat ga je niet doen.
Nee, het was niet echt, dit is niet de optie. Dit was meer van, kan je hier wel geld mee verdienen? En dan, als je daar niet echt een steun hebt in je cirkel, wat ik toen had, dat ging meer om, of mijn familie, dat ging om werken in de toko. Dat ging om een goed bestaan hebben, een goed leven hebben.
Dus als arts, als econoom, als advocaat,
precies,
dat soort dingen.
Zoals econoom, daarom heb ik ook economie gestudeerd. Weet je wel, Aziatische economie, omdat ik gewoon zoiets van, laat ik het maar gewoon doen. Dus het werd niet gesteund en dus ik heb het wel losgelaten. En tegelijkertijd kwam ook heel erg mijn seksualiteit naar voren van, wie ben ik precies, waar val ik op? En toen heb ik dat gewoon heel erg ontdekt. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen in mijn leven gebeurd, waardoor ik heel veel afleiding had. Dus ik heb eigenlijk van mijn 13e tot aan mijn laatste opleiding, die dan niet de kunstacademie was interactieve media. En ik denk dat ik toen 26 was. En toen moesten we opeens een project doen in verzin iets. En toen had ik iets met schetsen gedaan over een platform maken voor mensen die bijvoorbeeld tekeningen wilden inleveren, zoals een DeviantArt. En toen ontdekte ik pas van, hey, ik vind het eigenlijk wel leuk om weer te tekenen. En toen was ik weer helemaal, werd het weer helemaal aangewakkerd, zal ik maar zeggen.
En toen zat je weer op het goede spoor eigenlijk. Of tenminste, voelt het zo?
Ja, ik denk het wel. Het heeft ook nog steeds een hele tijd geduurd, hoor. Toen ik die leeftijd had van 26, 27, ontdekte ik pas van, ik vind tekenen leuk. Weer. En toen ging ik weer tekenen. Maar toen heb ik alles autodidactisch gedaan. Dus heb ik heel veel workshops gedaan in Amsterdam. Weet je wel, etsen, kinderboeken illustreren. Menselijk lichaam bestuderen. Series maken. En dat was allemaal in zwart-wit met fineliners. Dus en op een gegeven moment wilde ik daar gewoon veel meer. Ik merkte gewoon dat het werd bijna een obsessie. Van ik wilde gewoon de hele tijd mee bezig zijn. Het was niet een obsessie, maar het werd opeens duidelijk van, dit is waar ik gewoon in een flow in kan gaan.
Ja, dus, je passie meer. De gezonde kant van de obsessie, zeg maar.
Ja,
dat was het meer. Toch zou je kunnen zeggen, dan heb je dus misschien je pad als kunstenaar gevonden.
Mm-hmm.
Het zou misschien een logische reactie zijn dat je daardoor zegt, nou, laat die toko maar even zitten, ik neem wat afstand. Tegelijkertijd blijft het toko constant in jouw leven, want je werkt er nog steeds.
Ja,
en het blijft een bron, sterker nog, voor je kunstenaarschap. Waarom?
Ik heb het in eerste instantie ook gewoon gedaan, omdat ik best wel dus op een latere leeftijd ontdekte van ik vind kunst heel erg leuk om te doen. Ik wil hier verder mee gaan. Maar ja, je bent ook wat tegen de 30 aan. Dus, en ik heb ook huur en een huis waar ik voor moet zorgen. Dus ja, dus dan blijf ik in de toko werken. Want ik moet wel een vast bestaan hebben. Want ja, je moet wel onderdeel zijn van de maatschappij om hoe zeg je dat? Je
postadres is wel handig.
Ja,
dat je een
precies.
Huis hebt.
Ja, dus ja. Ik vond het ook wel handig om het gewoon te doen. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven ook gewoon nog steeds wel in de toko gewerkt. Terwijl ik ook nog eerst op mezelf ging ontdekken wat kunst betekent. En daarna op de kunstacademie. Hmm. Maar ik heb nog altijd gewoon 3-4 dagen in de toko gewerkt, ja.
Ja, wat natuurlijk helemaal prima is. Maar ja. Wat ik interessant vind is dat het dus ook juist voedend is voor je beeldend werk. Je schildert en tekent bijvoorbeeld op de platte dozen die uit de toko komen. De kartonnen dozen.
Ik denk dat het in eerste instantie was het een noodzaak dat ik in de toko ging werken. En daarna heb ik het van een noodzaak naar een onderdeel van mijn leven gemaakt.
Hoe ging dat? Wanneer dacht je, ja, dit kan ik artistiek ook gebruiken?
Ik denk ook tijdens de kunstacademie dat ik in het buitenland ging studeren in Duitsland. Toen ontdekte ik opeens van dat ik portretten wilde maken over mensen van kleur. En dat ik in eerste instantie dacht van waar gaat mijn interesse naar uit? Ik wil portretten maken, maar ik wil niet per se portretten maken van witte mensen, want daar heb ik gewoon niet zoveel mee. En dus keek ik opeens, ja, weet je, het ligt gewoon voor je neus wat er gebeurt. Want ik werkte eigenlijk heel vaak nog steeds in de toko. En ik zag zoveel mensen en ik maakte een praatje met ze. En dat maakte me heel erg blij. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik ga hier wat mee doen eigenlijk. En ja, en ook de materiaalkeuze is natuurlijk ook onderdeel van mijn praktijk. Maar ook iets wat onderdeel is van de toko. Bijvoorbeeld de dozen die ik gebruik van de toko, gebruik ik als ondermateriaal voor mijn portretten over mensen van kleur. Het is voor mij een dubbele betekenis eigenlijk. Het gaat over mensen van kleur. En het wordt gemaakt op dozen die uit allerlei delen van de wereld naar Nederland komen. Wat gewoon een hele grote connectie heeft.
Ja, ja. En wat dus duidelijk afwijkt qua beeldtaal van wat we gewend zijn van schilderdoeken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daarmee neem je ook een beetje afstand van die klassieke traditie van schilderkunst misschien. Van vooral westerse schilderkunst.
Ja, ik wilde daar ook een beetje van afstappen. Ik denk ook toen ik op de kunstacademie zat in Duitsland en voornamelijk ook in Nederland. Ik heb in Den Haag gestudeerd. Toen werden we natuurlijk alleen maar onderwezen in lessen over portretschilders van witte afkomst. Dus een Rembrandt, een Van Gogh, Picasso. Dus het ging alleen maar daarover. En ik kon daar gewoon geen relatie mee vinden. En ik merkte al dat ik tijdens de kunstacademie ook zoiets had van, waar moeten we het ook allemaal op een doek zetten? Waar moeten we het ook allemaal op een rechthoek zetten van waar moet het allemaal binnen de lijntjes. En dat vond ik gewoon best wel frustrerend. Want ik kon me er gewoon niet aan houden. De compositie ging gewoon niet goed. Maar mensen hielden zich ook altijd daar aan de regels. Dus ik dacht zoiets van waar moeten we ook laag op laag werken. Het moet, maar het hoeft allemaal niet. Dus toen ben ik op een gegeven moment gewoon maar wat gaan doen eigenlijk. En gewoon dat ik dacht van, ik wil gewoon in mijn eigen flow gaan. Kijken wat er gebeurt. Ik wil ook niet per se op een witte muur tentoonstellen. Ik wil kijken hoe het uitziet op een bakstenen muur. Ik wil kijken hoe het uitziet als het vanaf in de open lucht hangt of zoiets. Ja, dus,
En wat bevalt je daaraan? Kun je eens omschrijven wat jouw eigen stijl is? Wat eruit komt is inderdaad.
Ik vind vooral de bewegelijkheid vind ik er heel mooi in. En de ruimte die het kan geven door verder te kijken dan de oppervlak die eigenlijk al voor de hand ligt. Dus dan heb je een witte muur en dan is het er gewoon. Dat is het. Maar ik denk als je het open gaat maken vanaf de achterkant. Dus ik gebruik ook vaak constructiehekken als de achterkant voor mijn kartonnen werken. Dan zie je opeens wat voor meer te zien is van de omgeving. Dus ook bijvoorbeeld als je het in een kunstruimte zet, dan kan je opeens meer bewegen met de ramen die naar buiten gaan en dat het echt gaat over buiten. Maar het werken ook met karton is ook iets wat niet dwingend kan zijn. Het is heel erg... Ja, het is eigenlijk gewoon weggegooid materiaal waar mensen gewoon niet heel veel waarde aan hechten. En als je dat een soort van nieuwe waarde aan kan geven, dan is dat heel mooi aan de ene kant. Maar het geeft het ook wat meer ruimte om vrijer te zijn, eigenlijk. Voor mij in ieder geval, ja.
Ja, er zijn nog geen kaders, dus je kunt ze ook niet doorbreken eigenlijk. Of je hoeft je niet aan te houden.
Nee, je hoeft er helemaal niet aan te houden. Want je kan ook gewoon werken met de scheuren of met de tapes die een kartonnen doos eigenlijk heeft. Ja. En ook met de voorkant en de achterkant. Het heeft ook zoveel soort van lage kleur ook.
Ja. Dus, en zeg je daarmee eigenlijk dus de mensen die ik in de toko zie binnenwandelen, die komen misschien van over allerlei verschillende delen van de wereld. Die dozen ook. Laten we dat vieren. Laten we dat als basis nemen in plaats van alleen maar dat witte vlak.
Ja, laten we dat gewoon vieren. Dat is gewoon... mijn werk gaat voornamelijk ook over het eren van al die mensen die ik ben tegengekomen. En dat gaat niet alleen over de mensen die ik spreek, maar het is natuurlijk ook een weerspiegeling van de mensen die ik nog niet heb gesproken eigenlijk. Van, ik kies ook niet bepaald mensen uit waarbij ik zoiets heb van... Weet je, jullie zijn wereldberoemd. Jullie zijn iconen. Het zijn gewoon mensen die gewoon een hele grote betekenis hebben in hun lokale omgeving. En dat vind ik ook heel belangrijk om te laten zien.
Ja, ja. En het gaat vaak over het dagelijks leven eigenlijk ook. De mensen die je portretteert, die zijn aan het koken, die zitten op hun vloerkleed naast een kat. Het zijn allemaal geen wereldschokkende gebeurtenissen. En misschien juist daarom wel des te belangrijker, want ze zitten in iedereens leven.
Ja, klopt. En ik denk ook toen met die tentoonstelling waar je het over hebt van Tent, waarin ik 11 mensen dus heb geportretteerd.
Op de website staat 9, maar...
Is dat zo?
Bij Tent. Bij Tent staat 9,
oh,
maar
echt?
Ze zijn er 2 vergeten misschien.
Wat gek. Oh.
Het was vorig jaar, dus ik heb het niet gezien.
Het was één duo, dus het zijn er 11, hè, als ik het goed heb.
Ah, okay.
Dus
nou ja, jij hebt het gemaakt, dus je zal het weten.
Ja, het is ook gewoon dat ik de gesprekken met ze heb gehouden. En het zijn allemaal creatieve makers, voornamelijk. Ik denk dat 1 persoon, die was bezig aan een doktersopleiding. En de rest van de mensen die ik heb geportretteerd, waren allemaal creatieve makers. Maar voornamelijk ook bekend in de Rotterdamse cirkel. Maar zoals je het zegt, ze zitten ook allemaal gewoon... Ja, we zijn allemaal aan het koken. We zitten ook allemaal wel een keertje gewoon op de tapijt met onze kat.
Ja.
Dus, en dat vind ik mooi om te laten zien. We hebben allemaal een bepaalde ruimte om ons heen. Wat we allemaal doen eigenlijk. En ik probeer daarmee die soort van te laten zien van... het lijkt alsof we verschillend zijn, maar we hebben ook heel veel overeenkomsten. We hebben allemaal familie. We hebben allemaal ook onze dieptepunten en hoogtepunten in ons leven. Die ons maken of ons beter... laten reflecteren op dingen. Dus, ja.
Dan hebben we die dagelijkse omgeving. En daar in Tent waren het echt levensgrote figuren. Hè?
Mm-hmm.
We konden gaan zitten bij ze.
Ja.
Zet je koptelefoon op en dan hoor je een audiogesprek van jou met hen.
Ja.
Kun je er eentje uitlichten en vertellen wat we daar hoorden?
Ik heb voornamelijk gewoon... mijn gesprekken met mensen is voornamelijk gewoon heel erg spontaan. Dus ik zet... Ik maak niet een vragenlijstje of zoiets. Dus ik kom gewoon binnen en ik vraag hoe het gaat vandaag. En er komen natuurlijk vragen naar voren van waar komen jouw ouders vandaan? Wat heb je meegemaakt in je leven?
Daar begin je mee of dat is een van de...
Ja, ik denk dat het heel spontaan gaat eigenlijk. Het gaat meer van je gaat bij iemand op de bank zitten en je begint eerst met een kopje thee. Of ik neem altijd wel iets van koekjes of gebak mee. En dan hebben we het gewoon een beetje over van wat heb je gedaan vandaag. En dan verder uit gaat het meer over van hoe is het zo gekomen dat je nu hier bent eigenlijk. En dan hebben we het bijvoorbeeld over ouders. We hebben het voornamelijk over ouders gehad. Ik moet zeggen, ik vind al mijn gesprekken die ik heb gehad met alle 11 personen heel mooi. Maar ik kan me ook heel goed herinneren met Merel. Dat is de enige die niet een creatieve maker is, maar dus de doktersopleiding deed. En bij haar vond ik het meest spannend, omdat ik soms kies ik ook mensen uit die ik helemaal niet zo goed ken. En die ik gewoon tegenkom bij een andere tentoonstelling. Of ik kwam haar denk ik tegen bij Art Rotterdam. En toen werd ik aan haar voorgesteld. En ik weet niet, ik voelde opeens een klik met haar. En En ik dacht van, ik wil een portret van jou maken. Vind je dat oké? En toen ben ik vervolgens bij haar thuis geweest. En ons gesprek was heel erg open, maar ook heel erg kwetsbaar. Dat ging echt over haar vader en wat ze allemaal heeft meegemaakt.
Kun je daar iets van vertellen? Of is dat,
ik vind het ook moeilijk om daarover wat te vertellen, omdat ik kies er ook expres voor om mijn audio recordings alleen voor tent toen te houden.
Ah, okay.
En ik word soms gevraagd door musea om het nog een keer te doen. Maar dan heb ik zoiets van, ik heb met die persoon juist afgesproken dat ik het voor die moment, dat moment wil houden. Dus dat wil ik dan zo houden eigenlijk. En wat ik er wel over kan zeggen is dat het was best wel spannend, omdat ik haar helemaal niet kende. Maar we hebben echt, denk ik wel, bijna 3 uur met elkaar gepraat over wat de betekenis is van een vader of een moeder. En wat voor invloed het kan hebben op een kind eigenlijk. En dat is niet, weet je, zo'n gesprek is niet alleen een merel die tegen me praat. Maar het is ook omdat ik zelf dan ook open erover ben. Dus, en daarom zeg ik ook dat het meer een gesprek is dan een interview. Omdat je gaat vanuit beide kanten ga je heel open je kwetsbaarheid laten zien.
Eigenlijk. En hoe draagt dat gesprek bij aan wat je eigenlijk schildert of tekent uiteindelijk?
Ik denk dat het me gewoon extra gevoel geeft in het werken aan het portret. Ik luister ook vaak de audiorecording een paar keer af, zodat ik gewoon goed weet hoe die persoon ook was op dat moment. En dat ik het gewoon kan meenemen daarin.
Hoe neem je dat mee bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld geven van iets wat je hoort, waardoor dat het beeld beïnvloedt?
Ik herinner me met Merel denk ik gewoon vooral gewoon de soort van openheid die ze aan me gaf. Maar ook de liefde die ze gaf aan haar vader en haar moeder. Dus ik heb haar vader en moeder ook, daar heb ik een kleine schilderij van gemaakt. Die eigenlijk echt speciaal voor haar is. Dus en daar heb ik gewoon, het verschilt elke keer als ik dus een portret maak van iemand waar ik over schilder soms. Dus het gaat dan natuurlijk voornamelijk over die woonruimte en die persoon die er zelf in leeft. Maar ook soms vaak over de objecten die in de leefruimte zitten. Zoals een foto van haar vader. En het verhaal wat ze vertelt over haar moeder. Ja. Dus.
En ben jij dan bezig met het weergeven van precies wat je ziet? Of bedenk je er nog elementen bij die het verhaal ondersteunen of extra inkleuren?
Ik kijk wel vaak gewoon naar de foto's een paar keer en luister het gesprek af waar het precies over gaat. Dus bijvoorbeeld haar vader en moeder, dat heb ik wel. Dat vond ik een speciale betekenis voor haar. Dus ik wilde haar ook. Ik wilde niet alleen haar eren, maar ik wilde ook haar familie eren. Dus. Ja, ik denk dat ik vanuit mijn gevoel extra elementen geef. En het is niet een exacte kopie van het huis. Het zijn delen van het huis wat ik naar voren breng. Ja. Ja.
En als je zegt, het is een gesprek waarin ik ook dingen deel over mijn eigen ouders.
Mm-hmm.
In hoeverre, wat heb jij toen gezegd? Ik snap dat je de kant van haar, waarvan je zegt, oké, dat houden we zo. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre jij dan ook in die opnames zit.
En ik ben nu een beetje op een leeftijd van 40, 41. En ik denk heel vaak na over mijn ouders en dat ze op een bepaalde leeftijd zijn. Hmm. En dat het, dat de tijd kostbaar is. En dat we daar heel veel liefde aan moeten geven. Dus daar heb ik het ook voornamelijk over gehad. Over hoe belangrijk mijn vader en mijn moeder voor mij zijn. En dat ik er eigenlijk elke dag aan denk van dat ze er opeens niet meer kunnen zijn. Terwijl ik echt mijn hele leven al met ze ben. Dus dan gaat het echt wel over wanneer ze er niet meer zijn. En dan kunnen we dat met elkaar samen delen, ja. Dus.
Dat is dan een van die 11 thema's die zo voorbij komt. Heb je er nog eentje uit die?
Queerness die natuurlijk, over seksualiteit. Uh-huh. Over wat het betekent om om uit de kast te komen bij je ouders. Hoe ze erover nadenken. Ik praat er zelf ook best wel open over. Over hoe het was met mijn ouders. En dat heb ik dan ook... Ja, dat komt dan ook gewoon naar voren met mensen. Omdat ze dan... Weet je, het zijn dan ook gewoon een beetje kennissen van me. En dan delen we dat natuurlijk. En we zijn natuurlijk... het zijn allemaal mensen van kleur voornamelijk. Dus dan gaat het natuurlijk over van... Hoe complex het kan zijn om uit de kast te komen bij ouders die niet wit zijn. Ja.
En dat was het? Dat was in jouw geval ook complex?
Ja, het was complex als in mijn ouders die vonden het... interessant om... die dachten van... oh, dit is niet iets wat we verwachten. Eigenlijk, ja. Het is gewoon even iets niet wat ze... Mm-hmm. hadden verwacht mm-hmm. bij hun dochter. Dat ze zegt van... ik val op vrouwen. En ik was toen 20. Dat was... een soort van fase van... is het echt zo? Want je vertelt het wel, maar is het echt zo? En ik val ook op mannen. Dus soms kwam ik ook met jongens naar huis. Dus dan raakte ze ook een beetje in de war. Dus, maar mijn ouders zijn heel erg open en heel erg begripvol geweest. Ik wil niet zeggen dat ze de meest soort van... ja, weet je, we zaten niet springen bij Pride of zoiets, weet je. Dat zal niet gebeuren. Mijn ouders zijn ook Aziatisch. We zijn heel bescheiden.
Niet te uitbundig,
dat niet. Maar mijn ouders weten het wel. En de partners die ik heb gehad, die kwamen altijd met veel liefde over de vloer. Dus, maar het is niet alsof het intieme gesprekken over relaties, dat hebben we niet, nee.
Ja. En dat is ook interessant van al die installaties waar je dus even bij aanschuift. Je duikt even één leven in, of eigenlijk twee dan, mm-hmm. hè, want jouw kant zit er natuurlijk ook bij in. En je hoort hoe die allemaal weer net van elkaar verschillen. Hoe er eigenlijk geen categorieën overeind blijven als je al die individuele verhalen beluistert. Dat is interessant.
Ja,
dus eigenlijk achter die dagelijkse, de façade van het dagelijks leven, zeg maar, daar duik je vrij snel de diepte in.
Mm-hmm.
Dat is volgens mij het recept een beetje, als je van een recept kan spreken van jouw werk, hè? De alledaagse dingen die we zien. En daarna door naar wat er echt toe doet.
Ja, precies. Wat is de laag erachter eigenlijk van wat je nu van iemand ziet? Bijvoorbeeld van jou en ik. We hebben nu een gesprek. En ik ben voornamelijk aan het praten. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw achtergrond eigenlijk, weet je. Dus, en daar zitten waarschijnlijk ook overeenkomsten in, maar ook verschillen in.
Ja.
En dat is wat ik een beetje... probeert te doorbreken is van... we spreken heel veel mensen, we zien heel veel mensen... maar er zit zoveel meer erachter. Hè? Dus er zit zoveel meer... je kan je afvragen van... hoe is iemand zo geworden? Dus dat is het.
Ja. Ja. En daarvoor heb je nodig dat je goed naar iemand kijkt... iemand bestudeert...
Ja.
Goed naar iemand luistert.
Ja.
En dat klinken allemaal als dingen die je misschien... ja, werkend in zo'n token ook wel zou kunnen oppikken. Dat je even snel inschat, hoe hangt iemands pet vandaag? Hoe hangt de vlag erbij? Is iemand opgewekt of niet? Of heeft hij zin om te praten of niet? Dat zijn van die stukjes mensenkennis, denk ik, die je daarop doet.
Ja, klopt. Maar ik moet toegeven dat ik ook niet de meest ideale persoon ben. Ik bedoel, ik werk nog steeds in de toko en ik kan ook vaak gewoon chagrijnig zijn. En dat gewoon nog steeds gewoon geen rekening houden met andere mensen. Dat is er nog steeds, weet je wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel een redelijk goede... redelijk goed kan observeren hoe een mens zich kan voelen, ja. Dus, en dat is die ervaring van werken in de toko, maar dat is natuurlijk ook die ervaring van gesprekken houden met mensen voor mijn kunstpraktijk.
Ja.
Ja.
Je doet het nu ook voor het Rembrandthuis, Museum Rembrandthuis in Amsterdam.
Ja.
Daar zit je in ieder geval één dag in de week, misschien wel twee.
Twee dagen in de week, ja.
Om diezelfde installaties te maken, denk ik, hè?
Het is... ze hebben me gevraagd voor de tentoonstelling thuis... En onderdeel daarvan is een open studio. En ze hebben mij gevraagd om een thuis te maken. En toen heb ik eigenlijk meteen aangegeven van... laat me dan een thuis maken van drie Amsterdammers. Dat ik hen thuis ga bezoeken. Eigenlijk ook hetzelfde ga doen, weet je wel. Een video en een audio maken... Maar voor deze gelegenheid hebben we ervoor gekozen om niet een audio te doen. Weet je wel, gewoon omdat er met tent had ik gewoon veel meer ruimte en tijd. Daar hadden we echt wel een jaar de tijd voor om iets te maken. En nu zit ik in een periode van 3 maanden om eigenlijk een volledige huis te maken van 3 personen. Dus ik ben nu bezig met de tweede kamer. De eerste ruimte is al klaar. Dat is van Line Moore, die ik in 2021 heb leren kennen bij een andere tentoonstelling. Bij Frame Framed van Metro 54. Dat heette A Funeral for Street Culture. En toen ben ik Line Moore tegengekomen, die daar als vrijwilliger werkte. En nog steeds werkt bij Frame Framed. En daar hadden we gewoon. Ik had gewoon een. Ja, ik heb gewoon vaak gewoon een klik met mensen. En dan denk ik van, ja, ik wil je eigenlijk. Ja, ik wil je beter leren kennen. Ik wil weten wie je precies bent. En nu zijn we 4, 5 jaar later.
En weet je waardoor die klik ontstaat?
Ja, het is gewoon die ik denk dat ik het ook vaak heb met toch iets oudere mensen ook. Die willen gewoon heel veel vertellen over hun leven. Maar je merkt gewoon dat zo'n eerste ontmoeting is gewoon niet genoeg eigenlijk. En je vraagt gewoon aan die persoon van, ik wil je gewoon beter leren kennen. Ik wil gewoon weten ik denk dat het ook een positieve klik is, weet je wel. Het is wel iemand waarbij je denkt van, oh, ik denk dat jij een positieve licht brengt in het leven van andere mensen. Dus ik wil weten waar dat precies vandaan komt eigenlijk.
En gaat het dan ook over levensadvies? Want als je zegt, het zijn vooral oudere mensen misschien die
nee,
niet willen vertellen.
Nee, het is niet levensadvies. Dat klinkt. Ik denk dat het meer gaat om. Gewoon dat er een moment is dat je denkt van, je kent die persoon nog niet en.
Maar je kent heel veel mensen niet natuurlijk.
Nee, klopt. Ik kan ook niet iedereen interviewen. Maar er zijn er wel een paar waarbij ik gewoon echt een klik heb. En dat is gewoon een gevoel. Hè? Dat is gewoon een gevoel. Zij zijn open vanaf het begin. En dat wil ik ontdekken. En soms, echt heel soms, is een persoon niet open. Dat heb ik denk ik 1 keer meegemaakt. Dat ik dacht van, oh, dit kan gewoon niet verder gaan. Want je bouwt gewoon meteen een muur om je heen.
En dan kan er ook geen portret ontstaan.
Nee, dan kan er eigenlijk ook geen openheid in ontstaan. En dan vind ik het heel moeilijk om iets te maken, ja. Dus ik moet wel iets van een soort van openheid in hebben van die persoon. Dus en ik denk dat met Line Moore was, zij was gewoon zo open dat ene momentje in een paar jaar geleden. En toen ik onlangs was afgelopen zomer, toen heb ik ook iets van 2 uur, 3 uur daar thuis gezeten, alsof ik gewoon bij een goede vriendin op bezoek ben.
En hoe vertel je dat in die installatie? Wat zien we daar? Kun je het omschrijven?
Wat zien we daar? We zien Line Moore. Dat heb ik al. Ik gebruik dus kartonnen dozen, gerecycled kartonnen dozen. Ik heb de Rembrandt huis gevraagd om zelf te recyclen. Vaak doe ik het zelf, dat ik de dozen van de toko recycle. Maar nu vraag ik ook gewoon om de museum zelf te laten recyclen van hun eigen dozen. En wat je ziet nu is een keuken. Een keuken van kartonnen dozen, van gerecycled kartonnen dozen, getekend met oliepastel. En je ziet dingen die ik toen zag, toen ik op bezoek was, dat de keuken voor mij een moment was dat ik dacht van, hier voel ik die openheid. Hier voel ik ook van dat er met liefde ook wordt gekookt. Daarna werd ik geïntroduceerd door Line Moore naar haar atelier. Want ze is in het verleden fashion ontwerper en fashion docent geweest aan de Amfi. En toen heeft ze haar atelier laten zien. En daar was echt heel veel te zien. Echt als in duizenden boeken. Heel veel dingen aan de muur. En ik heb geprobeerd om dat na te tekenen. Dus je ziet een keukenblok aan de linkerkant waar. En dat is het fijne of het lekkere aan karton. Is, het heeft van die flappen, weet je wel. Het heeft van die uitsteeksels of van tape. En met die flappen kan je er zo op laten lijken dat je naar een andere ruimte gaat in haar huis. Dus ik heb een soort van doorgang gemaakt naar haar soort van kleine studio. Dus, en dan aan de voorkant heb je dus Line Moore zelf ook op een kartonnen doos. Haar in ja, een soort van prachtige ja, kleding wat ze aan heeft. En dan ook nog heeft ze in haar keuken een hele grote soort van plantboom. En de Rembrandthuis had ook een soort van doos binnengekregen waar oorspronkelijk een bank in zat. Dus dat was ook meteen een soort van kant-en-klare constructie. Dus ik heb van die hele grote doos heb ik een plant gemaakt. Dus het, ja, het is eigenlijk gewoon een kleine keuken wat ik heb gemaakt.
Ja. Ja. En zeggen al die elementen daarin iets over degene die je portretteert inderdaad? Moet het allemaal bijdragen aan die identiteit?
Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk dat het voor me thuis bij Rembrandthuis is het echt een soort van uitzondering dat ik ook gewoon kijk. Nou, niet de uitzondering. Ik denk dat het veel verder kan gaan. Maar dat ik voornamelijk ook kijk naar de objecten die een persoon in huis kan hebben. En dat weergeeft. Dat een weergave is van de persoonlijkheid en wat die persoon ook is. Dus het vertelt heel veel over waar die persoon bijvoorbeeld vandaan komt. In de kleine dingetjes die aan de muur hangen. Hoe activistisch een persoon is. Aan de titels van de boeken bijvoorbeeld waar die persoon ook vandaan komt. Dat zegt ook heel veel. Of ook bijvoorbeeld bij Line Moore is ook zelfgemaakte brood op de counter. Op de...
Van de aanrecht.
Ja. Die haar partner heeft gemaakt. Dus dat zegt ook heel veel over iemand.
Ja? Ja. Hoe zou jouw portret er eigenlijk uitzien als die in een installatie stond? Wat zien we dan absoluut?
Ik aan het werk, denk ik. Ja.
Ja.
Ja, ik ben altijd aan het werk. Ik denk dat er weinig momenten zijn dat ik in rust ben in de avond meestal op de bank. Gewoon chillen. Mijn huis is heel minimalistisch eigenlijk. Wat je wel ziet, bijvoorbeeld bij mijn tv, is dat ik heel veel comics heb. Ik heb een hele grote verzameling van comics en kinderboeken ook. Daar heb ik ook een verzameling in. En die zet ik ook op bijvoorbeeld op openbare plekken in Rotterdam voornamelijk. Maar ik heb ook een heel groot deel heb ik gewoon thuis zitten. Dus,
Die zet je in de openbare ruimte? Zodat mensen kunnen zelf kunnen lezen ook?
Ja, klopt. Dat heet Hoffie. En een hele goede vriend van mij, Brian Elstak, die heeft me altijd gesteund in alles.
Hier ook de gast geweest trouwens?
Ja, dat zal wel, ja. Uh-huh. Tuurlijk. Die heeft me altijd gesteund met alles. En ik heb heel veel boeken van hem verzameld. Samen ook met Hedy Chin en Zinzi. En ik merkte gewoon dat in mijn netwerk waren heel veel goede mensen. En toevallig ook natuurlijk mensen van kleur die allemaal kinderboeken verzamelden. En ook comics af en toe maakte. En comics verzamelde ik al van heel veel verschillende makers. En op een gegeven moment dacht ik van, ik heb zo'n grote collectie. En ik heb al die kinderboeken. En ik lees ze allemaal, hè. Ik probeer ze allemaal te lezen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik neem het gewoon mee naar een museale tentoonstelling. En dan zeg ik gewoon, ik wil een boekenkast hier zetten. En ik wil het openzetten voor de buurt. En dat heb ik de eerste keer gedaan op Zuid. Voor toen Boijmans op Zuid een locatie
had. Inderdaad.
Ja, klopt. En toen is het eigenlijk gegaan. Toen is het begonnen. En ik had gewoon een hele grote collectie. En ik merkte dat ik die collectie ook wilde doorgeven aan kinderen van de buurt en ook ouders van de buurt. Om te laten zien hoeveel verhalen er zijn van mensen van kleur. Dus, en doormakers van kleur. Omdat ik gewoon merkte gewoon dat in de bibliotheken en in boekenwinkels dan is er gewoon een hele kleine selectie. En nu is het een soort van heel exclusief gewoon allemaal makers en schrijvers van kleur. Dus
daarmee voeg je iets toe wat er nog niet was, ook waarschijnlijk in je eigen jeugd niet.
Ja, klopt. Ik bedoel, als kind verzamel ik dus heel veel stripboeken en natuurlijk ook boeken die ik als soort van jonge pris verzamelde of las. Ik was heel vaak in de bibliotheek te vinden. Maar het waren natuurlijk allemaal verhalen over witte mensen. Dus ik kan me niet één herinneren dat ik dacht van, oh, dit gaat over iemand van kleur. Misschien George en Jimmy, maar ja. Dus stripboeken ook niet. Dus op een gegeven moment verzamelde ik het zelf. En
wat doet dat met je? nu je er zo op reflecteert en nu je ziet wat het kan doen als je wel boeken van strips van mensen van kleur hebt in hun belevingswereld?
Ja, alles. Echt alles. Ik merk gewoon, zelfs met zo'n kleine boekencollectie wat ik heb, als een ouder het ziet, wat het betekent eigenlijk dat een persoon van kleur dat kan vertellen aan een andere persoon van kleur. Dat het er gewoon staat. Ik bedoel, mijn ouders hebben me soort van niet geleerd om... hebben mij geleerd om goed te werken, hard te werken, een huisje te hebben, goed de bills te kunnen betalen. Maar ik bedoel, ik had ook niet heel veel voorbeelden in de kunstwereld of in boeken van mensen van kleur. Dus ik vond dat wel heel belangrijk om dat op een gegeven moment ook door te geven. Dus,
Ik heb me laten vertellen dat zelfs het idee om überhaupt iets met kunst te kunnen doen komt uit een van de strips die je las. Toch? Dat ging over een museum.
Ja, dat is goed. Dat heb je goed gelezen ergens. Ja, dat heet Franca. Franca is ook een soort... dat is gemaakt door Henk Kuipers. Waarbij ik zijn hele stripboekenverzameling heb verzameld. Echt tot aan nu. En dat gaat over Franca, die een museumdetective is. En die woont in Amsterdam. Dus dat vond ik ook heel erg mooi, dat het ging over Amsterdam. Want ik kon me daar heel erg aan relateren. Omdat ik zelf toen als tiener naar Amsterdam wilde verhuizen. En dat ging over een museumdetective. En zo kwam ik in aanraking met, dat gebeurt in een museum. En het ging over schilderijen opeens. Dus daarvoor was ik nog nooit naar een museum geweest. En het heeft ook een hele tijd geduurd voordat ik echt naar een museum ging. Maar dat was wel mijn eerste aanraking met over een persoon die voor een museum werkte, ja.
Dus dat is ook de kracht van boeken en strips. Die kun je een wereld
absoluut
laten zien. Dit is er ook.
Ja, dit is er ook, ja.
Is dat ook nog steeds de aantrekkingskracht van dat beeldende werk? Want het heeft iets stripmatigs ook wat je maakt. De mm-hmm. snelheid zit erin. Het verhalende zit er heel erg in. En het gevoel ook in het kleurgebruik en de composities.
Ja.
Is dat nog steeds waar de magie op leunt? Op die ervaring uit jouw jeugd?
Ik probeer wel altijd gewoon te kijken wat het papier of het karton me nog meer kan brengen eigenlijk. Weet je wel, dus ik probeer altijd te kijken naar wat het materiaal me nog meer kan geven om het meer uit te bouwen. Maar ik moet ook toegeven dat het eigenlijk gewoon heel erg veel spelen is met karton. Nu ben ik tegenwoordig ook bezig met kleine maquettes van karton om een soort van poppenhuizen te maken. Van een soort van hele grote installaties te gaan naar een soort van kleine straten. En ik denk dat dat ook iets is wat kinderen ook heel vaak worden geleerd om ook zelf te doen. Van maak een leuke tekening, kijk wat je kan doen met een schoendoos, weet je wel. Mm. En ik denk dat als ik nu naar mezelf kijk en dan denk ik van, ik doe eigenlijk wat ik nog steeds als kind altijd al deed. Dus en dat vind ik echt het fijne eraan. Probeer het wel te koppelen aan bepaalde thema's natuurlijk. Over de architectuur in de stad bijvoorbeeld. Over het verdwijnen van bepaalde winkels. Dus je gaat er wel op reflecteren. Ook over die verhalen die je observeert. Maar het is in eerste instantie is het ook een observatie van... wat zie ik precies om me heen? En dat wil ik naar voren brengen. Wat belangrijk is, ja.
Ja, dus het verwerken van een wereld of het bouwen van een wereld eigenlijk.
Ja, het bouwen van een wereld, maar ook het archiveren van een wereld wat er is, ja.
Het is een mooie koppeling naar wat je het project wat je in Parijs hebt gedaan. In ieder geval wat je liet zien in het Palais de Tokyo. Dus eigenlijk mensen die op straat buiten komen en met gedeelde spellen zichzelf vermaken en elkaar vermaken.
Mm-hmm.
Een heel makkelijke ingreep. Je zet een container met spellen neer en er ontstaat iets tussen mensen.
Ja, klopt. Het is heel, zoals je het zegt, het is heel simpel gezegd, maar het werd wel eruit gehaald door de gemeente Rotterdam, die speelcontainers. Dus, en daardoor was die fascinatie ook voor die speelcontainer die in Parijs werd neergezet. En dat je zag van, het heeft een invloed voor de stad en voor alle gemeenschappen die er omheen wonen, maar ook voor toeristen bijvoorbeeld. of dagtoeristen vanuit Frankrijk of uit Europa. En dat ze dan samenkomen om te komen spelen. En dan zie je dat wij dat vroeger in Rotterdam hadden, maar ze hebben het uitgehaald vanwege budgettekorten.
Ah, dus je kent het uit Rotterdam en daarom zag je het filmpje op in Parijs.
Ja, en toen dacht ik van, hè, waarom doen wij dat niet? En je zag het ook echt in Parijs overal gewoon, die containers neergezet worden. En dat vond ik heel interessant om naar te kijken. Hoe de publieke ruimte een ruimte kan zijn van protest natuurlijk, waar mensen samenkomen. Maar waar mensen ook kunnen samenkomen om letterlijk met elkaar te schaken of te pingpongen.
Ja, iets wat we eigenlijk misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Tenminste, voor mijn gevoel wel. We zitten in een hypernerveuze samenleving, hebben we onlangs geleerd.
Mm-hmm.
Is er nog tijd om naar buiten te gaan en een potje te schaken? In mijn leven niet.
Nee, ik denk dat we dat wel zouden moeten doen.
Ja.
Ja, ik weet ook niet waarom het niet zo hier is. Ik snap het ook niet zo heel goed. Het is wel zo in een grote stad als Parijs dat het kan.
Ja.
Dus waarom kan het dan niet hier in Nederland eigenlijk? Waarom is de publieke ruimte... waarom wordt het niet meer aangemoedigd om meer wat te kunnen doen in de publieke ruimte? Behalve dan dat er natuurlijk ook evenementen zijn in de stad. Maar dat het op een soort van alledaagse routine ingezet kan worden, weet je wel? Dat je bijvoorbeeld 3 dagen in de week heb je zo'n container en dan kan je daar naartoe komen en dan kunnen heel veel gemeenschappen ervan profiteren. Om en van elkaar te leren eigenlijk, ja.
En op een manier die geen geld kost, want dat is natuurlijk ook een steeds groter wordende zeldzaamheid.
Ja,
dat je iets gratis kunt doen.
Iets gratis kunnen doen in de stad. Dus dat zou heel goed zijn. Dus daarom heb ik het denk ik ook wel gemaakt om het te laten zien van zo kan. Ik denk dat ik dat ook heb gemaakt om te laten zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen steden in Europa, in West-Europa. Bijvoorbeeld, we hebben allemaal een plein waar we bij elkaar samenkomen. We hebben allemaal van die stoepen, we hebben allemaal winkels en mooie gebouwen. Maar er zitten kleine verschillen in waarin een stad gemeenschap kan bevorderen. En ik denk toen ik dat zag in Parijs, dacht ik van, ik wilde denk ik verder uitzoeken wat hier precies aan de hand is. Want ik ben al heel erg observerend naar de architectuur van buiten. En weet je wel, bepaalde winkels die er staan en die verdwijnen. Dus waarom zou ik dat niet een soort van vergelijken tussen steden? Wat ik ook doe met mensen eigenlijk. Dus dat ik bijvoorbeeld 11 mensen bezocht heb. En dan kijken hoe dat gaat met bepaalde steden, hoeveel overeenkomsten daarin zijn eigenlijk. Klinkt heel grootschalig, maar daar dacht ik wel aan om dat te doen. Ja.
Het begin is gemaakt, want je hebt in Rotterdam mensen getekend en geschilderd, in Amsterdam.
Mm-hmm.
Wat zijn plekken waar je naartoe zou willen nog om die vergelijking verder te trekken?
Ik ga volgend jaar naar Indonesië, dus ik wil het eigenlijk naar mijn eigen achtergrond, mijn roots neerzetten, om te kijken wat het betekent om als een kunstenaar van Indonesische afkomst geboren in Nederland, om naar Indonesië te gaan en te kijken wat ik daar kan betekenen. Ook wat ik daar meer uit kan halen eigenlijk. Ook de verschillende mensen die er zijn. Dus dat zou ik heel graag willen, om naar het buitenland te gaan. Om daar mijn studio ook op te zetten.
Ja.
Tegelijkertijd wil ik ook naar veel meer landen in West-Europa bezoeken. Weet je wel, zoals in Londen of Antwerpen, Brussel. Ja, er zijn heel veel dingen mogelijk eigenlijk. Er is gewoon niet zo genoeg tijd en ik ben maar in mijn eentje.
Al die verhalen
en
zo weinig tijd.
Ja, eigenlijk wel.
Want achter elk mens schuilt een ander verhaal. Dat
ja,
is eigenlijk
klopt. Je
de
kan
essentie.
Ook niet iedereen spreken. Je kan ook niet elke stad ontdekken. Maar je kan wel een beetje laten zien wat jouw ogen zien. En dat kan je dan weer meegeven aan een publiek eigenlijk. En
zo is het.
Ja. En dat het dan voor misschien hen dan ook opent van, oké, zo kan het dus ook. Zo kan ik ook naar kijken.
Ja.
Ja.
Ik hoop dat jouw reizen door Europa, maar ook zeker naar Indonesië, ook een mooi project tot gevolg hebben. Misschien wel een boek. een stripboek of een gewoon boek of een
kinderboek? Nou, ik ben bezig met mijn kinderboek. Dus dat komt volgend jaar uit. Dus ik was als kind al heel erg natuurlijk bezig met het lezen van boeken en stripboeken. Dus,
waar gaat het over?
Het gaat over de ouders van mijn toko. Ja, de ouders het gaat eigenlijk over mijn eigen gezin. Dus het gaat over een ontdekkingsreis die mijn vader en ik maken. Wanneer mijn moeder een dag verdwenen is van de toko. En dat is een beetje een soort van fantasieverhaal. Maar ook, het is voornamelijk ook een fantasieverhaal. Van dat de toko verandert in een soort van magische wereld. Van kousenband jungle, Bamisoep rivieren en een Sahara van Kurukuma. Dus, en het wordt een heel groot prentenboek. En ik heb het ook zelf geschreven, echt al jaren geleden. En nu ben ik eindelijk bezig met de beelden ervan. Dus hopelijk komt het volgend jaar uit. Dus,
Klinkt geweldig. Ja. En de ouders van mijn toko of de toko van mijn ouders?
De toko van mijn ouders,
de toko van mijn ouders. Ja, nee, toch wel. Ik dacht, misschien is er een soort woordspel, maar het is de toko van je ouders?
Ja, de toko van mijn ouders, ja.
Wat verandert in een soort fantasielandschap? Gebaseerd op wat er te koop is daar.
Ja, precies. Kousenband, bamisoepjes, kurkuma natuurlijk. Ja.
Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Fijn dat je er was. En dan vertel ik nog even dat thuis, dus in het Museum Rembrandt Thuis, te zien is tot en met 4 januari. En tegen die tijd zijn denk ik 3 kamers klaar, hè?
Ja, misschien zeker. Ja, eind december moet alles klaar zijn. En ik ga heel snel erdoorheen. Dus, maar ook met heel veel aandacht eraan. Maar ik merk wel dat ik in een snelle pas ga.
En op donderdag kunnen we jou treffen daar?
Meestal donderdag. Voornamelijk op zondagen altijd. En ook aankomend museumnacht eigenlijk. Ja. Dus,
Leuk, dankjewel. Fijn dat je er was.
Dankjewel, Luc.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag, tot dan.